Vanavond gaat de studie over verstand, gevoel en wil. God is niet alleen geïnteresseerd in ons hart, maar hij is ook geïnteresseerd in onze ziel. En we kennen allemaal de uitdrukking je hart aan de Heer geven, maar dat is eigenlijk nog niet eens alles. Want als je dat gedaan hebt, dan moet er nog een heleboel veranderen in je denken, in je gevoelens en in je wil. En daar gaan we vanavond mee aan de gang. En ik neem jullie mee naar eerst een paar zaken rondom hoe de Heer Jezus daar zelf naar kijkt. Verstand, gevoel en wil. De Heer Jezus die wilde heel graag dat ook mensen gingen veranderen in hun denken. En dat ze op een andere manier ook daarop gingen reageren. Want je denken, de verandering van je denken, heeft ook weer heel veel te maken met de verandering van je karakter. En de Heer Jezus die wilde een totale overgave van degene die zijn discipelen zouden worden. En dan is het heel erg belangrijk dat we ons realiseren dat bij de wedergeboorte, daar krijg je een nieuw hart in je binnenste of een nieuwe geest. Maar daarmee is er verder nog niets veranderd. Dat wil zeggen, je bent nu een kind van God. Dat is een grote verandering. Je bent behouden. Maar in verhouding tot je denken en je gevoel en je wil, is er nog niks veranderd. Ik zou ook kunnen zeggen, heel simpelweg, de wedergeboorte kan een flits zijn. En om het helemaal goed op een rijtje te zetten, bekering is mijn daad tot God. Ik bekeer me tot God. En dat is natuurlijk omdat er aan mijn hart gewerkt wordt door de Heilige Geest. Maar bekering is mijn daad tot God. En als die oprecht is, dan is wedergeboorte Gods daad aan mij. Hij legt een nieuw hart of een nieuwe geest in mijn binnenste. Ik ben nu een kind van God. Alleen, nou moet er nog van alles veranderen in mijn denken, in mijn gevoel en in mijn wil. Nou, dat is eigenlijk de lijn waar het over gaat vanavond. Waarbij bekering en wedergeboorte heel snel kunnen zijn. Overigens moet ik zeggen, bekering gaat verder je hele leven nog door hoor. Je moet je nog voor zoveel dingen steeds weer bekeren, dus dat gaat eigenlijk wel door. Maar wat ook belangrijk is, dat je ziel zich gaat onderwerpen aan de nieuwe situatie van jouw geest. En ziel heeft te maken met verstand, gevoel en wil. We gaan de draad oppakken in Matteüs hoofdstuk 8 en dan vers 19. Matteüs hoofdstuk 8. En dan lezen wij vanaf vers 19. En er kwam een schriftgeleerde tot hem en zei: Meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zei tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Het is een merkwaardig antwoord. Je moet je voorstellen dat een schriftgeleerde komt. En dan zou je toch verwachten dat Jezus zou zeggen: Wat heerlijk, eindelijk een schriftgeleerde die mij wil volgen. Maar in plaats van de man te verwelkomen met open armen, zegt Jezus: De vossen hebben holen, de vogels hebben nesten. En de zoon des mensen, de mensenzoon, heeft nog geen steen om ergens zijn hoofd op te leggen. Nou, wat gebeurt hier? De Heer Jezus wist dat de man wilde, hij wilde Jezus wel volgen. Dat zijn verlangens en gevoelens echt op de Heer waren gericht. Maar dat zijn verstand, zijn begrip, niet kon bevatten wat discipelschap werkelijk inhoudt. Je zou ook kunnen zeggen, hij had de kosten niet berekend. En dat is eigenlijk meteen een van de grote problemen waar we vandaag de dag in zitten. Het evangelie van vandaag is eigenlijk helemaal gebaseerd op, je hebt Jezus nodig, neem Jezus aan. En daarmee is alles opgelost. Maar er zit toch nog iets anders aan het evangelie. Aan de ene kant is het geweldig dat de Heer Jezus aan het kruis is gegaan, onze zonde op zich heeft genomen, de straf heeft gedragen, voor ons is gestorven aan het kruis, is opgestaan uit de doden, hij leeft. Maar de andere kant is dat ik met Christus, gekruisigd, gestorven, begraven en opstaan moet. Dat is het meest lastige deel van het evangelie. Het klinkt zo lekker als je zegt, de Heer Jezus is gekomen, hij is gestorven voor mijn huidige zonde en voor mijn toekomstige zonde, dus ik hoef nooit meer zonde te belijden, want hij is er toch al voor gestorven. Dat is een stelling. Dat is een lekkere stelling, maar het is maar de helft van de waarheid. Want de hele waarheid is dat ik zelf ook bereid moet zijn om te sterven aan het oude, anders kan ik niet komen in het nieuwe. Want het evangelie is ook de evangelie van het zaadje. En een zaadje moet sterven, wil het nieuw leven kunnen voortbrengen. En daar ligt een belangrijk stuk van het evangelie. Nou, hier heb je een schriftgeleerde. En de Heer Jezus die ziet dat zijn verlangen is wel goed. Hij heeft ook wel een aantal dingen goed op een rijtje gezet. Alleen zijn verstand kan niet bevatten dat er een kostenplaatje aanhoudt. Wat kost het? Eigenlijk zou ik het ook anders kunnen zeggen. Je moet je voorstellen dat een zaadje gaat in het najaar in de grond. En in het voorjaar klopt moeder natuur op de deur van het zaadje. En zegt, mag ik binnenkomen? En naar goed Nederlandse gewoonte zegt het zaadje, wat kost het? En moeder natuur zegt, kost je alles. En het zaadje zegt, en als ik je nou niet binnenlaat. En moeder natuur zegt, dan blijf je eeuwig onder de grond in duisternis zitten. Nou geloof ik niet in moeder natuur hoor. Ik geloof in een levende God. Maar het principe is hetzelfde. De Heer Jezus klopt op de deur van het zaadje en zegt, mag ik binnenkomen? En jij zegt, wat kost het? En hij zegt, het kost je alles. Niet ik, maar Christus leeft in mij. En ik ben er nog wel, maar ik heb mij onderworpen, mijn wil onderworpen aan hem. Dus hier is een schriftgeleerde en die heeft niet de kosten berekend. En Jezus zegt tegen hem, luister goed, als je mij volgt, betekent dat dat je misschien geen zichtbare bezittingen hebt. Ik heb nog geen steen om mijn hoofd op neer te leggen. Hoe ziet dat eruit? En is het je opgevallen dat je niks meer van die figuur hoort? Zie niet wat hij verder doet. En dan gaan we doorlezen, want er komt meteen een tweede verhaal achteraan in vers 21. Een ander echter, een van zijn discipelen, zei tot hem, Heere, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tot hem, volg mij en laat de doden hun doden begraven. Wat gebeurt hier? Eigenlijk zegt deze man, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Dat betekent, de man begreep met zijn verstand wat er werd gevraagd. Zijn wil was overgegeven, maar zijn probleem waren zijn gevoelens. Gevoelsmatig was hij niet klaar om Jezus te volgen. En hoe weten we dat? Dat weten we simpelweg vanuit het feit dat hij zegt, sta mij toe eerst mijn vader te begraven. Nou kan ik me voorstellen dat je zegt, van, mag ik mijn vader niet begraven? Natuurlijk mag je dat. Familieleden, moet je bij zijn, moet je mee bezig zijn. Maar de Heer Jezus zegt in Matteüs 10 vers 37 dat je de Heer lief moet hebben boven vader, moeder enzovoort enzovoort. Dus het gaat hier puur om iemand die niet klaar is met zijn gevoelens. Wie staat er op de eerste plaats? Je vader, je moeder, je kinderen of de Heer Jezus. Dat is hier de tweede les. Dan gaan we naar de derde en die staat in Markus 10. En die heeft alles te maken met je wil. Markus hoofdstuk 10. En dan lezen we vanaf vers 17. Markus 10 vanaf vers 17. En toen hij op weg ging, liep iemand op hem toe, viel op de knieën en vroeg hem: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te werven? En Jezus zei tot hem: Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Gij kent de geboden, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult geen geld of gij zult niet ontvreemden eer uw vader en uw moeder. En hij zei tot hem: Meester, dit alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus hem aanziende, kreeg hem lief en zei tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemel hebben en kom hier, volg mij. Maar zijn gelaat betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. En Jezus rondziende, riep hem terug en zei: Begin eens met 10%. Ja. Yeah. Dat was het niet, hè? Wat is het hele punt hier? Het hele punt is hier dat de man, zijn verstand kon het wel begrijpen, zijn gevoelens waren wel goed, maar hij wilde niet alles opgeven om Jezus te volgen. En natuurlijk is het de gedachte: verkoop alles wat je hebt, een test. Het is een test van: ben je bereid alles op te geven om mij te volgen? Nou, hier heb je dus drie zaken. Eén heeft problemen met zijn verstand, denken. Ander heeft problemen met zijn gevoelens. En de derde heeft problemen met zijn wil. We moeten nu eens even durven kijken naar een heel belangrijk principe. En we gaan eerst bezig met ons verstand. Met onze denkwereld. Kennis van God komt als een openbaring voor je geest. Niet als een stuk informatie voor je verstand. Laat me dat uitleggen. Je kunt de hele Bijbel uit je hoofd leren, verstandelijk, en God niet kennen. Dus kennis van God, komt als een openbaring aan je geest. God openbaart zich. Kun je nog voorstellen wat Paulus op een gegeven moment zegt? Weet je wat voor mij het hoogste is? Hem te kennen. Hem te kennen. En je zou zeggen: Paulus, je kent de schriften, je bent doorkneed in de schriften, je weet exact hoe het allemaal zit, je kent hem toch? Ja, zegt Paulus, verstandelijk. Maar weet je wat zo mooi zou zijn? Hem echt te leren kennen zoals hij werkelijk is. In 1 Korinthe 2 vers 10 staat: God heeft ons dit geopenbaard door de geest, want de geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Met andere woorden, God werkelijk kennen werkt als een openbaring aan je geest. Hebben jullie wel eens nagedacht over het punt dat Maria en Jezus elkaar heel goed kenden? Maria van Magdala en Jezus ook. En dan is Jezus opgestaan uit de dood. Het is dezelfde Jezus. Hij loopt er rond in de Hof van Eden. En Maria herkent hem niet. Want wat denkt Maria? Dat het de tuinman is. Weet je nog? Denkt dat het de tuinman is. Terwijl het dezelfde Jezus is. En dan doet Jezus iets heel moois. Dan noemt hij haar naam, Maria. En op dat moment herkent ze hem en weet ze wie hij is. Wanneer belijdt Jezus jouw naam voor de Vader? Op het moment dat jij kiest voor Jezus, belijdt hij jouw naam voor de Vader. En op dat moment heb jij als het ware je eerste ervaring, je eerste openbaring van de grootheid van God. Er kan een enorm gevoel van vrede in je hart neerdalen. Je kunt ineens denken: oh, wat is het heerlijk, ik voel me gedragen. Ik weet dat het waar is. Eigenlijk is dat niet verstandelijke kennis, maar geopenbaarde kennis. Hij is werkelijk hier in ons midden. Hij draagt mij, hij helpt mij, hij zorgt voor mij. Dus God kun je niet kennen door je verstand, maar door je geloof. En via het geloof kan de geest zich aan je openbaren. Nou, geloof en verstand zijn in principe altijd vijanden geweest. Ik ben om mijn 18e jaar op straat in Amsterdam tot werkelijk geloof gekomen. En ik kwam terecht in een opwekkingssamenkomsten. En daar sprak iedereen over Jezus, de liefde van Jezus. En ik zag het ook helemaal zitten. Maar er was nog een probleempje. Ze zeiden tegen me: Nu je tot geloof bent gekomen, heb je niet zoveel meer aan je verstand. Stop met studeren. Het maakt je niet beter. Je leeft nu uit geloof. De Heer komt spoedig. Geef je studie op, laat alles liggen. Ik kwam in een sfeertje terecht waarin geloof en verstand heel erg tegenover elkaar stonden. En ik begreep dat ook wel een beetje, want met je verstand kun je niet geloven. Je verstand kan namelijk dat niet bevatten. Met het hart gelooft men tot gerechtigheid, Romeinen 10 vers 10. Maar je verstand kan hoogstens hopen op de Heer. Maar met je verstand kun je niet geloven. Daarom mensen die alles verstandelijk beredeneren, hebben een probleem met hun geloof. Met je verstand kun je hopen op de Heer. En met je hart kun je geloven in de Heer. Nou, dat werd een beetje door elkaar gehusseld. En eigenlijk was het verhaal steeds van geloof, je leeft uit geloof. En je verstand zit je alleen maar in de weg. En stop nou met al die toestanden, want je leeft nu uit geloof. Ik herinner me nog dat het eigenlijk een sfeertje was van groot verstand, grote problemen, klein verstand, kleine problemen, geen verstand, geen problemen. En ik kan je verzekeren, geen verstand geeft grote problemen. Want je hebt er niet voor niks gekregen. Alleen, met je verstand kun je niet geloven. Maar je hebt dat verstand wel nodig om te kunnen functioneren in deze wereld. Want het verstand heb je gekregen om te kunnen studeren, om te kunnen functioneren, om al die dingen te kunnen doen. Dus dat verstand heb je nodig. Alleen het punt is, ons menselijk verstand is oorlogsbodem. Er wordt doorlopend een strijd gestreden. En het verstand moet dan ook niet verdwijnen, maar het verstand moet gereinigd worden op de een of andere manier, zodat je vernieuwd wordt in je denken. Nou, we gaan eens kijken in Spreuken 23 vers 7. Ik weet niet hoeveel soorten vertalingen we hier gebruiken. Ik kan het even uitproberen. Wat staat er in de NBG-vertaling? In Spreuken 23 vers 7. Wie wil dat even voorlezen? Ja, iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij. En de nieuwe Bijbelvertaling, heb je die ook? Iemand? Ik heb die wel, maar wat is het best? Spreuken 23 vers 7. Hij is door en door berekend, zegt hij. Zelfs toe. En dan ben je er niet van. Ja, door en door berekend. Zoals iemand die zijn eigen plannen maakt. Heeft er nog iemand de herziende Statenvertaling te vallen? Ja, lees maar. Zeg nog eens.
Want zoals hij bedacht heeft in zijn ziel, zo zal hij kunnen zeggen, ik ben blij.
Ja, zoals hij bedacht heeft in zijn ziel. Weet je wat er in de grondtekst staat? Want zoals iemand denkt, zo is hij. Ja, is Engels vertaling. Maar is mooi, hè? Want zoals iemand denkt, zo is hij. Dus je denken is bepalend voor wie je bent. Zoals iemand denkt, zo is hij. Wat we denken is bepalend voor wat we doen. En nou komt er nog iets achteraan. En wat we doen is bepalend voor wat we worden. Kun je dat volgen, het laatste? Ja, u wel, maar misschien nog niet iedereen. Oh, je hebt daar nog een stukje van. Ja, kun je nagaan. En ik heb hem nog vaak van anderen me bijgesteld. Hè? Maar er zijn kernwaarheden in. Hè? Ja. Even de vraag. Kun je het volgen als ik zeg, wat we denken is bepalend voor wat we doen? Als je niks denkt, doe je ook niks. Als je wel denkt, kan het slecht zijn en kan het goed zijn. Maar je doet er wat mee. Dus wat we denken is bepalend voor wat we doen. En dan komt de tweede. Wat we doen is bepalend voor wat we worden. Kun je het ook volgen? Laat ik het heel simpel houden. Je bent in de gemeente ben je bezig, in je kerk, in je gemeente ben je bezig. En je bezoekt mensen enzovoort. En na verloop van tijd word je voorgedragen als ouderling of oudste in die gemeente. En een deel van de gemeente dacht dat je het al lang was. Vanwege wat je doet. Dus wat je doet is bepalend voor wat je wordt. Als je niks doet, word je ook niks. Je moet er wel wat voor doen. Dat is dan weer de andere kant van het verhaal. Goed, dus nog even samenvattend. Want zoals iemand denkt, zo is hij. Wat we denken is bepalend voor wat we doen. En wat we doen is bepalend voor wat we worden. Nou gaan we naar Genesis, hoofdstuk 6, vers 5. Want dat staat daar eigenlijk heel mooi. Genesis 6, vers 5. De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten, was steeds even slecht. Dus ze deden wat ze dachten. En wat dachten ze? Ze dachten slecht en ze deden dus alles even slecht. Genesis 6 vers 5. De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Nou, ons verstand, en daar gaat het even om vanavond, is communicatiecentrum. Het ontvangt doorlopend informatie uit allerlei bronnen. En die informatie wordt uitgesorteerd in ons denken. Veel van wat er binnenkomt, verdwijnt automatisch meteen weer. Eén oor in, andere oor uit. Maar er blijven ook dingen hangen. En nou is het vervelende, je zou verwachten dat bij christenen automatisch de verkeerde invloeden verdwijnen, gedachten, en dat de goede gedachten automatisch blijven zitten. Maar dat is niet zo. Ook bij christenen blijven in het denken niet automatisch alleen de goede gedachten hangen, maar soms ook de verkeerde zaken. Dus die blijven gewoon zitten in jouw gedachtenwereld. En hetgeen wat wij binnenbrengen in ons denken, kan nu door onze wil worden uitgevoerd. En daardoor wordt ons gedrag zichtbaar. Dus je denken is mede bepalend voor je gedrag. Het punt is dus dat je er niks aan kunt doen wat er allemaal binnenkomt in je denken. Er komt van alles binnen. En ik heb dat eens op een rijtje gezet wat er allemaal bij ons binnen kan komen. Daar ben ik kort over, want ik vind het belangrijker wat je er tegen kunt doen. Ja? Kun je het helpen? In eerste instantie kun je niet helpen wat er allemaal binnenkomt. Maar wel dat je ontdekt wat de bronnen zijn die je gedachtenleven beïnvloeden. Laten we eens even kijken wat de bronnen zijn die ons gedachtenleven beïnvloeden. Punt 1, en willekeurige volgorde hoor, de wereld om ons heen. Wat bedoel ik met de wereld om ons heen? De wereld om ons heen is alles wat er via radio, televisie, informatie, internetverbindingen, noem het allemaal maar op, alle moderne apparatuur die we tegenwoordig hebben. Alles wat er bij ons binnenkomt, op ons afkomt. Dat is de wereld om ons heen. Hebben jullie ontdekt dat als je de hele dag met zo'n iPad loopt, of met zo'n tablet, of met zo'n toestand, en je krijgt alle informatie, dan word je knettergek van. Vroeger wist je hoogstens wat er in je dorp gebeurde. Of een straat verder. Tegenwoordig krijg je doorlopend alle informatie uit de hele wereld op je af. En moet je nog proberen te verwerken ook. Nou neem ik aan dat jullie niet alles in je opnemen. Ik ook niet. Maar ons denken wordt dus beïnvloed door de wereld om ons heen. Radio, tv, krant, boeken, muziek, alle apparatuur. Het tweede wat ons denken beïnvloedt is wat Paulus noemt ons vlees. De werken van het vlees. Maar je zou het ook een ander woord kunnen geven, begeerte. Wat ons denken beïnvloedt is begeerte. En dan bedoel ik niet alleen seksuele begeerte, maar ik bedoel ook eet, drinken, alle begeerte. Dus dat is ook wat ons denken beïnvloedt. De derde die ons denken beïnvloedt is de duivel zelf. Er staat bijvoorbeeld in 2 Korinthe 11 vers 3... Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Dus de duivel infiltreert ook in het denken van de mens. Overigens kun je hem niet overal de schuld van geven. Maar om je een beetje te helpen, herinner je misschien nog dat op een gegeven moment Petrus lopend achter Jezus iets zegt. Mij niet overkomen. En dan staat er in Marcus 8 vanaf vers 31 dat Jezus niet zegt, Petrus hou je mond, maar wat zegt hij wel? Ga ga weg achter mij, Satan. Dus ook de Satan beïnvloedt het denken van de mens. Je kunt dat bijvoorbeeld ook zien in Marcus 4, waar staat dat Satan neemt het zaad weg dat gestrooid is. En de vierde die ons denken beïnvloedt, is ons verleden. Dus je hebt nu de wereld om je heen. Je hebt nu begeerte. Je hebt de duivel. En je hebt je verleden. Fouten die je in het verleden gemaakt hebt, kunnen je nog steeds aanklagen. Opmerkingen van mensen doen nog steeds pijn als het gaat over je verleden. Maar herinnering aan je verleden is selectief. Ik heb een hele mooie tekst gevonden in Numeri 11 vers 5. En moet je eens even voorstellen, Israël heeft in slavernij gezeten in Egypte. Ze hebben van alles meegemaakt. En op een gegeven moment lopen ze daar door die woestijn. Dan lopen ze weer te mopperen over alles en nog wat. En dan staat er in Numeri 11 vers 5. We verlangen terug naar de vis in Egypte. En naar de komkommers en watermeloenen, de preiuien en de knoflook. Geen woord over slavernij. Over stenen sjouwen. Over gevangen zitten. Nee, preiuien, knoflook, meloenen, toestanden. Zie je dat het selectief is, herinnering? Het valt mij op dat de optimist, die herinnert zich meestal de goede dingen. En de pessimist, die verandert zich meestal... Die herinnert zich meestal de slechte dingen. Dat is gewoon zo. Dus herinnering is selectief. Zet een optimist en een pessimist in de mist. En de optimist zal zeggen, hij klaart wel optimist. En de pessimist zal zeggen, wat een pessimist. Maar net hoe je er naar kijkt. En zo zal de een ook anders naar het verleden kijken dan de ander. Maar herinnering aan het verleden is selectief. En nou is de vraag... Al die bronnen die jouw gedachtenleven beïnvloeden, de wereld, begeerte, Satan, verleden, wat zijn nou de wonderen, de mogelijkheden die jij hebt om je daartegen te wapenen? En we gaan eerst eens kijken naar de wereldinvloed om je heen. Galaten 6 vers 14. Galaten 6 vers 14. Maar ik mogen ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Heb je die zin wel eens goed gelezen? Is twee keer kruis. Nog een keer lezen. Ik mogen ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is. Wat mij betreft is die wereld dood. Hij is gekruisigd. En ik ben ook gekruisigd. Ik ben ook gestorven aan het oude. Wat staat er dus tussen de invloed van de wereld en mij? Het kruis. Dat betekent, als ik blijf bij dat kruis, dan is dat als een soort buffer tussen mij en de invloed van die wereld. Dan gaan we naar begeerte, Galaten 5 vers 24. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Ook opnieuw het kruis. Wat heb je gedaan met die hartstochten, begeerten, die dingen die op je afkomen, die heb je gekruisigd. Dus ook daar heb je het kruis tussen jou en die begeerte. Dan heb je Satan. Ik ga daar even iets over lezen in Hebreeën hoofdstuk 2. Hebreeën hoofdstuk 2. En dan vers 14 en 15. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en alle zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Duivel, macht over de dood had de duivel, zou onttronen. En waar heeft hij dat gedaan? Aan het kruis. Je ziet hetzelfde ook terugkomen in Colossense hoofdstuk 1 en 2. En ik ga er uit Colossense 2 even iets van lezen. Vers 15. Colossense 2. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld waar? Aan het kruis. En zo over hen gezegevierd. Nou, dan moet ik hier even iets bij zeggen. Ik heb heel wat mensen die tekst horen citeren. En ze laten heel vaak één woordje achterwege. Wat zeggen ze namelijk? Ze zeggen hij heeft de overheden en machten openlijk tentoongesteld. En wat zeggen ze dus niet? Ontwapend. Maar hij heeft de overheden en machten ontwapend. En openlijk tentoongesteld. Als nou de Heer Jezus aan het kruis de overheden en machten ontwapend heeft, waarmee vallen ze jou dan aan? Want hij heeft ze ontwapend. Hè? Leugens. Zou kunnen, ja. Maar er zijn nog meer mogelijkheden. Hij heeft ze ontwapend, wapenen afgenomen. En waarmee word je dan aangevallen? Met leugens, oké. Okay. Wat dacht je van ongeloof? Van twijfel? Ook ziekte is nog steeds aanwezig. Hoewel die de overheden en machten heeft ontwapend. Maar niet alle ziekte is per se duivels. Maar een gevolg van een in zonde gevallen wereld. Dus er zijn kennelijk nog wapenen waarmee die ons aanvalt. Dus dat kruis staat steeds tussen mij en de duivel en de wereld en de begeerte enzovoort. En nou is er nog dat verleden. En daar moet ik nog iets over zeggen. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vanaf vers 14. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vanaf vers 14. Ons verleden. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is, aan het kruis. Dus zijn wij, zij allen gestorven met hem. En voor allen is hij gestorven aan het kruis, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. En dan komt het. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Wacht even. Wie is niemand? Niemand. Dus ook jezelf niet. Houd het even vast, hè? Als je niemand meer naar het vlees krijgt, doordat je met Christus gekruisigd bent, ken je ook jezelf niet meer naar het vlees. Dat betekent dat je jezelf ook niet meer kent naar je verleden. Want je verleden is begraven op het moment dat je hebt mogen kiezen voor de Heer Jezus. Dat je wedergeboren bent, opnieuw geboren bent. Dat betekent dus vanaf dat moment is je verleden je verleden. En als je ook nog beleden hebt wat er in het verleden fout is gegaan, dan ligt daar nog een stuk herinnering. Maar het is eigenlijk niet mogelijk dat je nog aangevallen wordt vanuit je verleden. Want het kruis is komen te staan tussen het heden en het verleden. Weet je nog wat er gebeurd is vroeger? Vast wel. Maar, zegt de Bijbel, het heeft geen autoriteit meer over jou in het heden. Ik weet het nog wel. Dat is eigenlijk heel grappig. Ik hoor mensen heel enthousiast zeggen van, nou kijk, het is dus zo dat God vergeeft en vergeet. Dat is een typisch menselijke uitdrukking, want het staat nergens in je Bijbel hoor. En ik geloof ook niet dat God iets vergeet. Je moet er ook niet aan denken aan een God die wat vergeet. Dus God vergeet niks. Alleen wat gebeurt er wel? Als ik mijn zonde heb beleden, dan zijn mijn zonden vergeven. En God kiest ervoor om er nooit meer op terug te komen. En daar zit het goddelijke element. En kijk nou eens naar jezelf. Doe ik ook. Iemand doet me wat aan. En die zegt, sorry, had ik niet moeten doen. En ik ben een christen. Ik moet vergeven. Kan geen kant op. Moet vergeven. Een week later doet hij het weer. En dan moet ik wel erg sterk in mijn schoenen staan om niet te zeggen, vorige week deed je het ook al. God zal dat nooit doen. God zegt, ik kies ervoor om er nooit meer op terug te komen. Daarom kan Jezus ook zeggen, 70 maal 7 keer. Je kunt dat niet opbrengen als je je steeds herinnert wat de fout ging. Ja, dat deed je ook al. Een jaar geleden deed je het ook al. Vorige keer deed je het weer. Laatst deed je het ook. Goddelijk is om te vergeven en de moed te hebben om er niet meer op terug te komen. Weg is weg. He, Corrie ten Boom, dat kennen jullie allemaal. Het is in de zee der vergetelheid geworpen en een bordje verboden te vissen. Nou, dat is ook een mooi beeld. Maar eigenlijk is dit van de Heer Jezus nog weer veel mooier. Hij kiest ervoor om er nooit meer op terug te komen. Goed, dat betekent dus dat ons verleden is ons verleden, maar dankzij het kruis van de Heer Jezus weet ik nog wel wat er gebeurd is, maar het verleden heeft geen autoriteit meer over het heden. En nou kom ik nog een stapje verder. Het kruis van de Heer Jezus bewaart je niet voor verzoekingen, maar het heeft de autoriteit van de verzoeking weggenomen, zodat je er niet op in hoeft te gaan. Er komt een jonge man naar me toe. En die zegt tegen me, wil je voor me bidden dat ik niet meer van die onreine gedachten krijg? En ik zeg tegen hem, daar bid ik niet voor, die krijg je toch weer. Klinkt niet aardig, maar het is gewoon zo. Ik zeg, je probleem is ook niet dat je onreine gedachten krijgt. Je probleem is wat je ermee doet. Want de Bijbel laat mij zien, pas als de gedachte bevrucht wordt, baart zij zonde. De gedachte aan zich is geen zonde. Je wordt doorlopend belaagd met allerlei gedachten. Maar die zijn aan zich geen zonde. Maar als je ze gaat koesteren en als je gaat doen wat er in je gedachtenleven is opgekomen en gaat handelen naar verkeerde gedachten, dan baart het zonde. Maar die gedachten op zich hoef je niet zo van te schrikken. Maar wat doe je ermee? En het punt is dat je het dus niet kunt helpen dat je gedachten krijgt. Maar dat het belangrijk is dat je realiseert hoeveel autoriteit heb ik vanuit mijn relatie met de Heer Jezus om die gedachten weg te doen. Te weerstaan. Eruit te gooien. En je kent dat verhaal toch wel. Je kunt het niet helpen dat vogels over je hoofd vliegen. Maar wel dat ze een nest maken in je haren. Maar bij sommigen lukt dat niet meer. Maar toch. Hè? Maar je begrijpt het probleem. Je kunt het niet helpen dat ze daar zijn. Maar wat doe je ermee? Als Jezus verzocht wordt door de duivel, dan wederstaat hij die verzoeking. Dus die verzoeking aan zich is niet je probleem. Je probleem is, hoeveel autoriteit bezit je vanuit de gehoorzaamheid aan Christus om weerstand te bieden tegen? En de vraag is nu, als je ooit je hart aan de Heer hebt gegeven, zou er ook niet een moment moeten zijn om je denkwereld eens aan God te geven? Zodat hij dat kan uitfilteren. En je kan helpen vernieuwd te worden in je denken. Hoe was het ook alweer? Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. En God wil je helpen om anders te leren denken. Denk alleen maar aan teksten als bedenk dan de dingen die boven zijn. En niet die op aarde zijn. Nou, dit was het langste gedeelte. De andere twee gaan heel kort. En dan hebben we het nog over gevoelens. Dus wat doe je nu met je verstand, je denken? Geef het toch maar eens aan de Heer. En zeg, Heer, wilt u dat uitfilteren? Je gevoelens. Er zijn plezierige gevoelens en onplezierige gevoelens. Het probleem is alleen dat plezierige gevoelens niet automatisch goed zijn en onplezierige gevoelens altijd fout zijn. Ik sprak een man en die was er vandoor gegaan met de vrouw van een ander. En die zei, hoe kan het nou verkeerd zijn, want sinds die tijd voel ik me zo prettig. Met andere woorden, gevoelens zijn leugenaars. Wie leeft vanuit zijn gevoelens, zal merken dat gevoelens, emoties, heel vaak tricky zijn. Ondermijnend zijn. Leugenaars zijn. Hoe kan het nou fout zijn? Ik voel me zo prettig, ik voel me zo goed. Ik wil een kleine test even met jullie doen. Mijn stelling is, gevoelens van liefde zijn altijd goed. Zie je het daarmee eens? God is liefde, dus gevoelens van liefde zijn altijd goed. Wie voelt wat voor die gedachte? Niemand. Je voelt er wel wat voor, hè? Gevoelens van liefde zijn altijd goed, want God is liefde. Denk je niet dat er veel mensen zijn die zo denken? Ik neem je even mee naar 1 Johannes hoofdstuk 4. Want we gaan er snel doorheen. 1 Johannes hoofdstuk 4. En in 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 7, daar staat dit. Laten wij elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. God is liefde. Weet je wat New Age zegt? Liefde is God. Voel je hoe misleidend dat is? Want op het moment dat je zegt liefde is God, is alles wat jij onder liefde plaatst God. Maar dat staat er niet. Er staat God is liefde. Oké. God is liefde. Liefde is uit God. En dus zou je kunnen zeggen, gevoelens van liefde zijn altijd goed. Maar nou gaan we naar 1 Johannes 2 vers 15. En daar staat hetzelfde woord liefde in de grondtekst. En wat staat er dan in 1 Johannes 2 vers 15? Hebt de wereld niet lief. En hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Nou heb je toch een probleem. Want wat staat er in Johannes 3 vers 16? Als lief God de wereld. En wat staat hier? Dat ik de wereld niet lief mag hebben. Dus hij wel, ik niet. Dat is toch vreemd. Als lief God de wereld, maar hij zegt tegen mij, heb de wereld niet lief. Verlies had niet aan de wereld. Ja. Iets beter dan weer, hè? Ja. Nou, je kunt het ook wel anders uitleggen. Als de Bijbel zegt, Johannes 3 vers 16, al zo lief God de wereld, dan gaat het om de mensheid. Dus de wereld als mensheid, wij moeten ook de wereld, de mensheid, lief hebben. En als het gaat om de aarde die God geschapen heeft, de wereld, moeten we daar ook zorgvuldig mee omgaan. Ook lief hebben. Maar wereld is ook een systeem. Voetbalwereld, beurswereld, systeem. Dus het systeem van de wereld mag je niet lief hebben. Wel je broeders en zusters, wel de mensheid, maar dat dus niet. Dus als je zegt, gevoelens van liefde zijn altijd goed, kun je inderdaad zeggen, nee. Nou even snel een tweede. Gevoelens van boosheid en toorn zijn altijd verkeerd. Mag nooit boos zijn, of wel? Je mag wel een keer boos zijn. Je mag niet boos blijven. Maar je mag wel een keer boos zijn, hè? Dus gevoelens van toorn of boosheid zijn niet altijd verkeerd. In Efeze 4 vers 26, daar staat dat je boos kunt zijn zonder te zondigen. En verder staat er ook nog in Matteüs 5 vers 22, je mag wel boos zijn, maar je mag niet boos blijven. En nou de meest lastige stelling is deze. Gevoelens van vrede zijn altijd goed. Ja, nou ben je geprogrammeerd op nee. Vrede is goed. Als je een huis binnenkomt moet je zeggen, mijn vrede, vrede zij u, vrede, vrede. Ga even door nou. Gevoelens van vrede zijn inderdaad niet altijd goed, want wat staat er in Johannes 14 vers 27? Jezus zegt, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u, niet zoals de wereld die geeft. Gevoelens van droefheid zijn altijd fout. Wel nee, droefheid naar de wil van God bestaat er ook, als je nog berouw over je zonde hebt. Dat betekent dus, vrees is altijd verkeerd. Gevoelens van vrees, hoeft ook niet eens. Er is ook een gezond soort vrees, wat maakt dat je uitkijkt als je de straat oversteekt, dat je voorzichtig bent met vuur enzovoort. Maar er is ook doodsangst, dat is een verkeerde vorm van vrees. Met andere woorden, gevoelens, emoties kunnen ten alle tijde goed of fout zijn. Ze geven geen enkel houvast betreffende hetgeen we moeten doen of laten. En hoe komt dat? Ons gevoelsleven is bevuild door de zondeval. En daarom moet ook ons gevoelsleven gereinigd worden. Ken je niet mensen die gevoelsarm zijn? Die helemaal geen gevoel meer hebben? Maar je kent ook mensen die overgevoelig zijn. Nou, gevoel hoort erbij. Daarom kan je meehuilen, meelachen. Heeft God allemaal prachtig gemaakt. Maar onze gevoelens zijn we op een verkeerde manier ook weer gaan gebruiken. En wat moet er nou gebeuren met ons gevoelsleven? Dat moet geplaatst worden onder ons geloofsleven. Mag je lachen, mag je huilen? Ja, God heeft ons gevoelens gegeven. Moet je goed mee omgaan. Maar gevoelens in het algemeen, 1 Petrus 1 vers 8... moeten geplaatst worden onder ons geloofsleven. En dan staat er in 1 Petrus 1 vers 8, ik lees het maar meteen even voor. Hem hebt gij lief, letterlijk, voor hem hebt gij gevoelens van liefde, zonder hem gezien te hebben. Is dat zo? We hebben hem lief, hebben we nooit gezien. Dus je hebt gevoelens van liefde voor hem, zonder hem ooit gezien te hebben. In hem gelooft gij, zonder hem thans te zien. Geloof. Dus mijn gevoelsleven plaatst zich onder mijn geloofsleven. Zeker als het gaat om geestelijke dingen. Voel ik de hele dag dat ik een kind van God ben? Ik geloof dat ik een kind van God ben. Als iemand voor me bidt voor de Heilige Geest, voel ik de Geest dan? Misschien soms, maar meestal niet. Maar ik geloof dat ik hem ontvangen heb. Met andere woorden, gevoelens worden geplaatst onder geloofsleven. Alleen die gevoelens die te maken hebben met datgene waarvoor ze bedoeld zijn, geniet daarvan dat je nog mee kunt lijden, dat je nog kunt meelachen, dat je nog kunt meehuilen, gewoon met je gevoelens mag omgaan. Maar voor de rest is ook ons gevoelsleven bevuild. Ken je die uitdrukking? Ik voel dat het niet goed is. Ik heb zo'n gevoel dat. Maar ja, dat kan weer misleidend zijn. Dus ook je gevoelsleven zou gereinigd moeten zijn. En dat brengt ons bij het laatste. En dat is onze wil. We gaan naar Matteüs 22 vanaf vers 36. Matteüs 22 vanaf vers 36. Tussen twee haakjes, je herinnert je dat de Heer Jezus ook kon huilen. Maar je herinnert je ook dat de Heer Jezus een keer boos kon worden. In die tempel, die tempelreiniging, dat ze eruit sloeg. Het huis van mijn vader mag geen handelshuis worden. En hij kon ook huilen over Jeruzalem inderdaad. Ja. Goed, de wil. Matteüs 22, vanaf vers 36. Meester, wat is het grote gebod in de wet? En hij zeide tot hem, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod en het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gij zult de Heer uw God lief hebben, gij zult, gebod. Mag ik eens vragen, hoe kan ik iemand lief hebben op bevel? En stel je eens voor, ik ben weer 18 en ik raak verliefd op een meisje en ik stap naar haar toe en ik zeg tegen haar, ik ben verliefd op je en ik beveel je om mij ook lief te hebben. Dat lokt vast een reactie uit, hè? Nou, dat zou dus niet zo werken. Hoe komt dat? Hoe kun je iemand lief hebben op bevel? In principe kun je dat ook niet. Tenzij je erkent dat er twee vormen zijn. De liefde van je gevoel en de liefde van je wil. Als ik een huwelijk inzegen, dan zeg ik niet tegen het aanstaande echtpaar, wat daar nu nog als bruidspaar staat, beloven jullie over 25 jaar dezelfde gevoelens voor elkaar te hebben als je nu hebt. Want dat kan geen hond beloven. Want gevoelens hebben als nadeel dat ze op en neer gaan. Eén moment dan denk je, oh. En het andere moment denk je, oh. Ken die uitdrukking wel, hè? Als je verliefd bent, dan zegt de jongen tegen het meisje, zou je wel kunnen opeten? En na 5 jaar huwelijk zegt hij, had ik het maar gedaan. Hè? Zo ongeveer. Hè? Een beetje die lijn. Dus gevoelens van liefde gaan altijd op en neer. Dat hoef ik jullie niet uit te leggen, dat werkt gewoon zo. Daarom is ook de vraag bij een huwelijkssluiting niet van, voel je wat voor elkaar? Maar de vraag is, wil je? Wil je? Wil je ervoor knokken? Wil je? Wil je wil in de strijd gooien? Wil je? En die wil is belangrijker dan je denkt. Tegen die man die 38 jaar ziek is, zegt Jezus, wil je eigenlijk wel gezond worden? Wil je gezond worden? Wie wil mag komen. Dus die wil is super belangrijk. Vandaar ook dat je best mag zeggen, Heer, ik wil wat meer bidden, ik wil wat meer toewijding. Alles wat positief is naar God, daarvan zegt Hij, ik wil het willen en het werken in je uitwerken. He, dat zegt Paulus in Filippenzen 2 vers 12. Ik wil dat in je uitwerken. God is het die het willen en het werken uitwerkt. Dat betekent dus dat op een gegeven moment ik ook mijn wil in de strijd moet gooien. En dat is nou meteen waar het probleem zit vandaag de dag. Wij zijn eigenlijk zo terechtgekomen, ook binnen het huwelijk, in een soort status waarin wij elkaar kunnen behandelen als afvalproducten. Ik weet niet of jullie het gelezen hebben, maar er was een artikel, ik weet niet eens meer waar ik het in las, dat de gemiddelde huwelijken in Amerika houden niet langer stand dan 18 maanden. Vandaar ook dat de meesten al met hun 4e of 5e huwelijk bezig zijn. Het zijn natuurlijk uitzonderingen gelukkig, maar 18 maanden. Kun je nagaan wat je dan een hoop mensen kunt verslijten. Dat is toch dramatisch. Je kunt in Scandinavië kun je al jarenlang een contract sluiten. In plaats van een huwelijk inzeggen een contract voor 5 jaar. Of voor 2 jaar. En als het bevalt verleng je het. En anders hef je het op. Dat betekent dus dat het hele principe huwelijk is zwaar gedegradeerd. En ik kan je ook vertellen hoe dat komt. Als het huwelijk een uitvinding was geweest van mensen, werd het wel in ere gehouden. Maar het huwelijk is een uitvinding van God zelf. God zei, het is niet goed dat de mens alleen is. En hij plaatste naast die mens een hulp. En die twee moeten elkaar aanvullen. Dat is het hele principe. Amerikanen kunnen dat zo mooi zeggen. Amerikanen kunnen zo mooi zeggen, God created Adam and Eve and not Adam and Steve. Daarmee hebben ze mooi alles duidelijk gezegd, toch? En dus God zegt, dat past in elkaar en dat andere past niet in elkaar. Want het is gegeven als hulp. Dus zet het naast elkaar. Daar moet je niet uit concluderen dat daarmee een afwijzing is naar mensen die anders geaard zijn. Moet je gewoon durven aanvaarden dat dat zo is. Want we zitten in een onvolmaakte wereld. Maar net als bij echtscheiding en al die dingen meer, zou Jezus zeggen, maar van de beginnen is het niet zo geweest. Als je teruggaat naar het begin, dan zie je hoe God het heeft bedoeld. Door de zonde is alles veranderd en alles verkeerd gegaan. En we leven in een onvolmaakte wereld, dus door de zonde. Nou kom ik bij het laatste van vanavond. En dat is dit. Wat moet je nou doen met je wil? Kennen jullie die tekst uit Lucas 9 vers 23? Dat je dagelijks je kruis moet opnemen. Dat je jezelf moet verloochenen. Dagelijks je kruis moet opnemen. En hem moet volgen. Wat is jouw kruis? Wat is je kruis? Wat is je kruis? Is dat je zieke man? Is dat je zieke kind? Is dat je onvolmaakte huwelijk? Is dat je kruis? Nee, daarvoor is hij aan het kruis gegaan. Jouw kruis is elke dag jouw wil plaatsen onder Gods wil. Dat is je kruis. Elke dag opnieuw kruisig ik mijn wil door die te plaatsen onder Gods wil. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En het mooie is dat in Lucas, in tegenstelling tot Matthäus, er het woordje dagelijks bij staat. Dagelijks moet ik mijn wil plaatsen onder Gods wil. Denk erom, je raakt je wil niet kwijt, je mag je wil niet inleveren, jouw wil blijft jouw wil. Maar je bekeerdheid laat zien dat je bereid bent om jouw wil dagelijks te plaatsen onder Gods wil. Je zou het ook zo kunnen zeggen, jouw kruis is waar Gods wil en jouw wil elkaar kruisen. Kun je het zo volgen? Mijn wil onder zijn wil. Nou, dat is eigenlijk wat er moet gebeuren. Als ik er goed naar kijk, dan zie ik dus dat ook mijn wil is bevuild door de zonde. En elke dag opnieuw als kind van God zeg ik niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik plaats mijn wil onder uw wil. Mijn wil blijft er, ik kan er altijd onderuit. Maar ik doe bewust dat ik wil, mijn wil plaatsen onder uw wil. Uw wil geschieden. Met andere woorden, als ik wil klaarkomen met het zielse element van mijn leven, omdat mijn ziel tijd nodig heeft om zich te onderwerpen aan de geestelijke verandering. Hij heeft een nieuwe geest, een nieuw hart in mijn binnenste gelegd. Dan betekent het dat ik geleidelijk vernieuwd word in mijn denken, dat ik verander in mijn gevoelsleven, dat ik mijn wil steeds leer plaatsen onder zijn wil en dat ik zo meer en meer gevormd word naar zijn beeld. En daar heb je eigenlijk het verhaal. En dat kost tijd. Wij zijn niet in één klap vernieuwd in ons denken. Dat is een proces. En we gaan niet in één klap goed met onze gevoelens om. Een proces. En we hebben vaak nog moeite met onze eigen wil. Ik wil wel. Maar. Of ik wil juist niet. Dat is wat God tegen ons zegt. En ik wil heel graag eindigen met gebed. En tegen jullie zeggen, laten we proberen onze denkwereld aan God over te geven. En te zeggen, wilt u die reinigen? En wilt u mij helpen te leren denken zoals u dat hebt bedoeld? En dat geldt voor mijn gevoelens. Het geldt ook voor het omgaan met mijn wil. We er samen voor bidden. Vader, we danken u voor uw aanwezigheid. We danken u voor uw genade. We danken u voor wie u bent. U bent geweldig. En Heer, als we dit alles zo gelezen hebben en beluisterd hebben, dan willen we ook graag tegen u zeggen, hier is onze denkwereld. Hier zijn onze verstandelijke redeneringen. Wilt u die reinigen? Wilt u ons helpen ook vernieuwd te zijn in ons denken? Ook goed om te gaan met onze gevoelens. Ook onze wil te plaatsen onder uw wil. Onze wil is bevuild, onze gevoelens zijn bevuild, ons denken is bevuild. Wilt u het reinigen? En ons helpen daarin te groeien. Om ook met het zielse element zo om te gaan dat u er wat mee kunt. Raak ons daartoe aan. Geef ons die genade. En ga ook met ons mee straks als we van hier gaan. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Ik geef nog één keer het woord aan onze gastheer.